Hoi en welkom bij Iedereen Vond Het Leuk, jouw bijna wekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert en ik praat vandaag met Tom.
Hey.
En Kevin.
Hey, daar zijn we weer.
Ja, we zijn weer even met z'n drietje terug na een week van afwezigheid. Maar dat gaan we goed maken met een dikke dubbel nieuwsshow. We hebben best wel wat nieuwtjes op rij staan. Geen alomvattend onderwerp deze week. We dachten we gooien het even over een andere boeg en we gaan gewoon lekker de actualiteiten doornemen. Maar dan wel de leuke actualiteiten, zoals games, tech en cultuur. We zijn afwezig geweest omdat we misschien ook iets te veel spelletjes aan het spelen waren, jongens. ik denk dat we ons alle drie, we hoeven niet de schuldigen aan te wijzen, want we waren het gewoon alle drie.
Ja, zeker.
In zowel Helldivers als de Finals. En die laatst genoemde krijgt een update. Op het moment van opnemen morgen, en als deze podcast live komt, dan zijn we alweer een week minstens offline, om dus de season 2 van de Finals te spelen.
Ja.
Hebben jullie al gekeken wat we een beetje kunnen verwachten?
Het is een vibe. Het is 100% een vibe. Het is 100% een vibe. Nee, er gaat zowaar misschien wat verhaal in de game komen. Dat was natuurlijk nu nog een beetje ver te zoeken. Maar de afgelopen weken werd het via kleine video's in de game al wel geteased, zeg maar. Er waren een aantal momenten dat er ineens een video kwam dat de boel gehackt zou zijn en dat er een andere groep achter zit. Nou, daar weten we ondertussen wat meer over. Het zou de hackersgroep CSN zijn, als ik het goed zeg. CNS.
Iedereen wel bekend.
Ja, precies. Wie kent ze niet? Die hebben de boel gehackt. En we krijgen nu een nieuw level sowieso. Wat een beetje in de synthwave hackerstaal, weet je. Denk aan het hackerman gifje en dan zit je wel redelijk...
Dus, dat had ik niet eens begrepen. Ik dacht dus dat ze één level... dat ze alle levels gewoon synthwave hebben gemaakt. Is het gewoon een nieuw level.
Nee, volgens mij is het echt een volledig nieuw level, wat ik heb begrepen, inderdaad. Wat we naast de bekende Seoul, Monaco en Las Vegas levels krijgen. En alle nieuwe gadgets en functies en zo die erbij gaan zitten, die zijn ook een beetje door dat hacker gebeuren geïnspireerd. Dus je kan gaan denken aan portalen waar je doorheen kan springen in één keer. Je kan gaten in een muur maken zonder de muur echt te vernietigen. Dus je haalt zeg maar een stuk van de muur weg.
Je haalt een stuk data weg. Dat is het eigenlijk.
Een stuk data inderdaad. Want dat is natuurlijk een beetje het hele idee achter de Finals, is dat je in een virtuele spelshow zit. Dus ja, het past helemaal in het straatje. En gewoon nieuwe wapens, een nieuwe modus. Een soort capture the flag, die Venta flag.
Ik denk dat het een beetje Overwatch-achtig is. Het is een punt. De meeste mensen van jouw team moeten op dat punt staan en dan beweegt het naar de kant die jouw team het naartoe moet brengen. Maar het ding bij de Finals is natuurlijk dat platform... Het ziet er gigantisch vet uit, want er komt gewoon een enorm platform niet door het straatje, maar door de huizen.
Het gaat gewoon overal doorheen. Zeg maar.
En dat maakt het denk ik wel dat het heel chaotisch wordt. Plus, dat is dus een modus die 5v5 is.
Ja, 5v5 inderdaad, wat nieuw is voor de game.
Ja, dat wordt denk ik wel een hele andere meta.
Hebben we een grotere squad nodig?
Meld je aan. We need you. The war effort needs you.
Ja, vanaf zaterdag accepteren wij sollicitaties. Zullen ze een formuliertje op de website zetten en dan kun je aanmelden en een beetje referenties geven wat je hiervoor hebt gedaan.
Deel je trickshot compilatie.
Precies, de 360 no-scope. Stuur ze op en dan misschien mag je bij ons in squad. Nee, ja, zonder gekheid. Volgens mij best wel een hele vette patch die eraan komt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Waar ik bijzonder naar uitkijk is een van die vier nieuwe powers die ze soort van geteased hebben. Die van de medium-klasse, de dematerializer, waarbij je dus gewoon een stuk muur heel even, of een stuk vloer vooral, even pass-through kunt maken, dat je er dus...
Dat is dus wat Kevin zei over die muren weghalen.
Gewoon dat hacken.
Dat je er gewoon even doorheen piekt, zeg maar.
Je kan het dus ook inderdaad gebruiken, wat ze dus in de trailer ook lieten zien, is om een muur inderdaad een stuk weg te halen. En dan gewoon even een shot er doorheen te hebben, zeg maar. Dus dat je gewoon even voor, waarschijnlijk zal het 5 seconden of zo zijn, dat je onverwacht de muur kan openen, daar gewoon doorheen kan knallen. En dan gaat die muur weer dicht zonder dat heel de
vooral
muur
vooral het laatste, van dat hij dus weer dicht gaat. Want ik probeerde het zeg maar dus nu ook heel vaak met dan het punt waar je dus die cash moet inleveren. En dan heeft de andere partij heeft zeg maar dat punt. En dan wil je hem zeg maar overnemen door hem gewoon een vloer te laten zakken. En dat doe je dan gewoon door die vloer op te blazen nu.
Ja.
Met mijnen, met een nieuwe...
En dan hebben zij de high ground met een peakhole.
Dan hebben zij de high ground en dan komen ze zeg maar op een nieuwe verdieping. Dan hebben ze even niet meer al die mijnen en die turrets liggen. Dus dat is op zich voordelig voor jou. Maar ja, als je een gat in de vloer blaast, dan komen natuurlijk al die tegenstanders komen daar gewoon achteraan.
Ja.
En nu is het natuurlijk inderdaad dat je hem gewoon kunt laten vallen en dan weer snel dicht. En dan moeten zij eerst weer met de trap naar, of met de lift naar beneden voordat ze bij jou kunnen. Dit gaat een hele leuke moment opleveren, denk ik.
Ja.
Ik denk dat dit weer een volledige chaos gaat worden. Ik ben wel heel benieuwd naar ook de cosmetics, wat ze hiermee gaan doen. Want dat was afgelopen seizoen in de season pass zaten leuke dingen. Vooral als je betaald had voor de season pass natuurlijk, wat op zich ergens wel leuk is. Maar de normale cosmetics vielen een beetje, waren vrij standaard als je niet de events deed. En ik hoop dat daar nu wat meer toffe dingen nog bij komen, gewoon in de normale
Er zaten
lijn.
Vette dingen tussen. Dus Het is veel leuker, het is veel glitchier, een beetje memeier, wat denk ik heel goed past bij het hele hackersthema.
Weet je waar we met de stijl, niet per se de artstijl, maar wel de kledingstijl en zo heel erg aan de denken een beetje, was hyena's.
Ja,
toch een beetje
wel.
In dat gat wat hyena's nu heeft achtergelaten, dat zij met hun art gewoon denken van, weet je, fuck it, springen wij daar wel in.
Ja, dan pakken wij jullie neon tinten wel. Ja. Dan gaan wij wel synthwave shooters maken. Ja, ik weet wel dat ik ga sowieso voor gewoon het neonroze bunny pak, weet je, follow the rabbit. Maar er zit zo'n tv, zo'n CRT-hoofd zit ertussen. Ja, ja, ja. Dat ziet er zo vet uit. En ik heb zoiets van, oké, nu komen ze een beetje los met die lore en een beetje leuke cosmetics, dat het echt een beetje een eigen gezicht begint
eerste
te krijgen.
Eerste seizoen was toch een beetje opwarmen, weet je. Ja, dat
mag. Ik hoop ook wel dat dit weer een push doet voor de spelersaantallen. Want ik zou het gewoon jammer vinden als dit van bovenaf, weet je, als van, 20, 30.000 man piekdag is te
niet
weinig.
Genoeg, ja.
We killen het. Het zou zonde zijn, want er zit hier echt iets heel moois.
Een bruggetje.
Oh, je was hevig op zoek naar een bruggetje. Hoe ga je dit
ik
doen?
Ik was erg op zoek naar een bruggetje. Nee, hier is geen bruggetje naartoe. Maar wie wel een brug heeft geslagen is Nikon.
Hey!
Naar een fabrikant die ik eigenlijk alleen maar ken van dus camera's. Maar dan camera's die YouTubers kopen als ze zeg maar veel te veel geld hebben verdiend met YouTube. Dat is letterlijk hoe ik deze fabrikant ken. De fabrikant Red.
Dat is de heilige graal. Dat is een beetje de heilige graal. Misschien tegenwoordig iets minder, maar ze hebben nog steeds wel heel veel naamsbekendheid. Als jij in de videografiewereld zegt van, en ik heb een Red in mijn kit zitten, dat is nog steeds wel een dingetje, hoor.
Ja, maar is het ook niet een beetje gewoon de Tesla geworden? En niet qua betaalbaarheid of zo, maar wel qua merk en qua
betaalbaarheid van een Tesla, oh ja.
Ja, nee, maar mooie camera's zijn altijd poepduur. Dus op een gegeven moment is het geld op een gegeven moment ook geen kwestie meer, heb ik het idee. Als je het over dit soort bedragen hebt, hè, want dan heb je het over meerdere tienduizenden euro's voor camerawerk en zo. En dan als je het nog een beetje leuk uit wil kitten, dit zijn productiebedrijven die dit kopen. Dus ik denk dat je er niet echt als een consument naar moet kijken, naar dit soort camera's.
Nee, tuurlijk niet. Maar qua merk voelt het voor mij op een gegeven moment wel een beetje. In het begin was het echt zo van, oh, het is Red. En nou heb ik zoiets van, weet je. Ja, maar eigenlijk zijn er andere partijen die gewoon nog betere camera's maken. Het enige wat de Red, denk ik, heel erg in zijn voordeel heeft, en misschien ook meteen zijn grootste zwaktebod, is zijn modulariteit, zeg maar. Het feit dat je er alles op en aan die bodies kan klikken.
Ja, er zijn natuurlijk ook van andere merken wel die dat doen. Maar Red heeft gewoon altijd hele mooie sensoren gehad. Ja. Die waren wel gewoon zo'n beetje de eerste partij die echt, zeg maar, bijvoorbeeld 4K videografie mogelijk maakte voor meer mortals, zeg maar. Dus als je zonder een gigantisch productiebedrijf, dat was een beetje voor de prosumermarkt, hebben zij wel echt de lat steeds verlegd. Dus ik denk dat ze daarmee heel veel naamsbekendheid hebben gehad. En ja, dermate veel schijnbaar dat Nikon nu zoiets heeft van, die moeten we hebben.
Gaat dit weer wat leven in Nikon blazen? Wat is Nikon qua fotografie wel, maar qua videografie niet? Of zit ik daar zelf als leek compleet verkeerd?
Nee, het is wel dat de videografie, dus Nikon heeft daar niet een gigantisch aandeel in. Omdat ze gewoon heel erg in zijn gehaald door Sony vooral. Ja. Dus een vrij directe concurrent. En die hebben natuurlijk met die Sony Alpha modelletjes, hebben ze echt heel veel beginners, instap professionals en zo, hebben ze het heel makkelijk mogelijk gemaakt om daar mooi mee te kunnen schieten. Dus ik denk in die zin dat Sony en maar ook Panasonic met Lumix en dergelijke, er zijn heel veel partijen die qua video veel eerder goed bezig waren met mooie systeemcamera's dan Nikon uiteindelijk was. En nu is Nikon ook over, maar ze zijn wel een beetje late to the party met alle features en het hele videografie gebeuren. Dus waar ik eigenlijk op hoop, want ja, ik schiet ook op Nikon. Dus ik ben er is een beetje brand loyalty of zo. Dat ik zoiets heb van, ik hoop wel dat jullie het goed gaan doen. Want ik ben ook blij met de videografische functies van mijn Nikon. Daar is hij goed voor. Maar ik hoop wel dat ze meer stappen gaan zetten. En ik denk als ze nu, weet je wel, Red onder de vleugels hebben. Ja, Nikon haalde hun sensoren gewoon van Sony, van de concurrent.
Ja,
Nu krijgen we misschien wel weer een shift dat dus Nikon samen met Red, met die sensoren, dat je die in de Nikon kleinere toestelletjes krijgt. Of in ieder geval derivatives van, weet je wel, de grote, echt professionele sensoren. Ik denk dat ze daar heel veel moois kunnen doen om dat ook weer toegankelijker te maken.
Denk je dus dat Nikon nu veel, veel makkelijker zal gaan kunnen concurreren, of beter kan gaan concurreren met een Sony?
Ja, ja, ik neem aan van wel. Ze zijn inmiddels een beetje on the level met de features vaak. Maar het is gewoon Sony die nu die naamsbekendheid veel meer heeft. Ja. Omdat, weet je, omdat elke YouTuber op Sony schiet. Als je dan begint met een beetje YouTuber, dan neem je bijna standaard een Sony. Terwijl een Nikon inmiddels in heel veel gevallen ook net zo goed kan presteren, zeg maar. Maar ja, misschien met Red onder de vleugels, dat ze dat tij wel een beetje kunnen keren. En dat ze echt dat imago kunnen spinnen. Dat zij misschien wel de grote nieuwe videografiepartij worden.
Denk je dat ze het echt zo naar beneden gaan downplay, om het zo maar te zeggen? Weet je wat je zegt? Red is 10, 20, 30, 40.000 euro, makkelijk.
Ja.
Voor een setje. Nikon ook niet goedkoop, maar over het algemeen niet in die regionen waar je zit te werken. Denk je dat ze het zo ver naar beneden laten druppelen dat je inderdaad Red bij Nikon, om het zo maar te zeggen, gaat krijgen straks, dat je voor 1.500, 2.500 euro een Nikon camera met een Red sensor?
Nou, ik weet
krijgen, of een Red sensor met een Nikon body eromheen, hoe je het wil noemen.
Wow, dat zou trouwens best wel een Frankenstein project zijn, nu ik erover nadenk. Dat zou heel raar zijn. Nee, ik denk niet dat het dan heel erg zoiets wordt van, hey, dit is een Nikon met een Red sensor. Ik denk gewoon dat de Nikon sensoren beter gaan worden, omdat ze fuseren met Red. Ja. En dat je daardoor gewoon gaat zien dat zij, dat zal ongetwijfeld een paar jaar duren, maar dat down the line, dat Nikon ineens toch eerder met de hogere specs komt dan een Sony, wat nu natuurlijk
meer
de hele tijd
gebruiken dan daadwerkelijk de productnaam in je
verwateren,
om het zo maar even te noemen.
Ja, ze moeten Red ook lekker Red laten zijn, denk ik. Ja. Want het zijn nog steeds wel hele begeerlijke camera's. maar goed, dat zeg ik dan met mijn Nikon cameraatje. Dus ik zit er een beetje tussenin.
Ik zat nog heel erg met, kan Red ook nog steeds? Want ik heb ook weer het gevoel dat steeds meer mensen wel teruggaan naar high-end Sony camera's, zeg maar. Als ik dan een beetje de YouTubers die ik volg. Kijk, daar zijn er
veel van die selfie-camera's, toch? Waar ze mensen zichzelf aan volgen en zo.
De kleinere YouTubers. Maar als je het dan echt over, nou ja, bijna productiehuizen als MKBHD, Linus, Kevin Kensen en al dat soort mensen, zeg maar. Dat die eigenlijk alleen volgens mij MKBHD die nog een beetje enthousiast met de Red schiet. En dat volgens mij de best ook wel alweer wat van afgestapt zijn.
Het ding is, als je zo'n FX30 hebt, een FX3 al helemaal fijn, maar met zo'n FX30... Inderdaad, Sony-camera's. Dat zijn systeemcamera's die dus in tegenstelling tot die A7's, die zijn altijd een beetje foto en video geweest. Ja. En dan heel goed in video. Dit is echt puur video. Voor 2000 euro, 2000 nog wat euro, heb je een body die gewoon gigantisch goed kan schieten, video. Gewoon een prima sensor erin. Daar kun je allerlei lenzen op zetten. Hij is heel makkelijk ook uit te breiden. Veel lichter en veel praktischer dan een Red camera. En ik denk dat hij daarom ook gewoon heel veel in dit soort situaties de plek in zal nemen. Misschien in de filmwereld dan iets minder. Daar zul je zien dat ze wel echt lekker met de grotere rigs blijven werken. Want daar hebben ze de mankracht voor en de productie voor. Maar ik denk dat inderdaad dit soort kleinere studiohuizen en productiehuizen, met zo'n paar van die FX30's kom je echt een heel eind. En dat is een fractie van de prijs van een Red. Dus dat,
je kan heel wat FX30's voor de prijs van een Komodo kopen.
Ja, een stuk of 5-6 of zo minstens wel. Ja, dat gaat echt, dat slaat nergens op. Maar Sony maakt ook gewoon hele mooie camera's. Specifiek voor inderdaad wat je zegt, die YouTubers die wat professioneler zijn. Dat zijn echt wel de go-to's nog steeds.
Voor alle niet-camera-nerds zoals ik, die nu ook luisteren, in één keer van waar samenvatten, wat betekent dit nu? Je kunt vergeten wat Red betekent, want die is overgenomen door Nikon.
Ja.
En Nikon is nog steeds Nikon, die van die leuke reclames.
Ja. Die AI-reclames, of?
AI, nee. Maak het dan niet ingewikkeld met AI.
Gewoon de ouderwetse Nicole reclame.
Ja, dat zegt mij niks. Ze hadden juist een hele leuke anti-AI campagne een tijdje terug.
Dat is ook goed. Dat is ook goed.
Moet even ja, trouwens, maar dat was meer dat was een fotocampagne, toch? Dat was niet echt... Ja, die heb ik ook wel, weinig wel, ja.
Ja, nee. Allemaal wel heel interessant, jongens. Zeker voor degene die dus ook weten waar dit over ging.
Sorry, stop. Voor iedereen die is afgehaakt. Ja, dan luister je.
Ja, we gaan even naar een iets toegankelijk onderwerp. Echt mainstream.
Dit is echt piek toegankelijkheid, dit.
Voor de halve kip en een ei die dat dan speelt. Zoals ik dus. Dat dan weer wel.
Ik ben had je kip beloofd, of ei?
Er kwam, Kevin heeft elke keer zijn Destiny bulletin. Ik doe dat een klein beetje nog met World of Warcraft, maar er gebeurt iets minder in. Dus dat is iets makkelijker bij te houden. Maar er was dus zo'n super geheime patch die eraan komt, waar ze dus niks over willen zeggen. En ik zat gisteren gisteravond echt gewoon weer ouderwets gerefreshed in mijn browser op de World of Warcraft news sites. Oh. Want ik dacht, hij gaat vanavond droppen. Iedereen zei, hij gaat vanavond droppen. Er was 8 uur onderhoud aan de servers aangekondigd. Servers 8 uur lang offline. En dan moet je even weten, in World of Warcraft is dat de Amerikaanse servers gaan eerst 8 uur offline. En dan op woensdag, dus vandaag... op het moment opnemen, gaan dan de Europese servers offline. Maar dan weet je dus in Europa al van wat er dan morgen gaat komen.
Ja.
Dus ik gisteren dus op die website kijken en het zou gaan gebeuren. Die piratenpatch, want het is dus alleen maar een piratenvlaggetje wat we hebben geteased gekregen. Verder willen ze niks zeggen. Dat 8 uur onderhoud, dan moet er iets groots komen toch, zou je denken. Helemaal niks. We hebben
8 uur onderhoud kwam er.
We hebben een Hearthstone. Hearthstone bestaat 5 jaar, geloof ik. Daarvoor was een event met een baas wel. Dus ze doen altijd van die cross-game events in
bij promotions. Engagements. Promotions.
Dus Hearthstone is jarig. Dan is er een random baas in World of Warcraft die elke uur opduikt. Die je kunt killen voor dan loot in World of Warcraft. Dus je hoeft ook niet eens Hearthstone te spelen. I don't know hoe dit werkt bij die mensen, maar in ieder geval...
Promotie, PR.
Promotie, er is een baas die we kunnen killen, gratis shit, kom maar door. Klein probleem, ik speel dus op een... Dan ga ik het even net als met de camera's een klein beetje technisch maken.
Oké, okay. Je hebt dus nu alleen niemand om tegen te praten of vragen aan te stellen. Dat is,
Nee, precies, maar daar kan ik gewoon, gewoon even een rant afhouden. Dat is veel beter. Ik ben beter in monologen dan in dialogen.
Ja,
fair. Je hebt dus zeg maar dus roleplay servers. En die roleplay servers staan dus onbekend dat mensen dus een beetje Game of Thrones naspelen, zeg maar. Maar dan is gewoon, ja, gewoon een beetje met elkaar in gesprek gaan. Echt hele verhaallijnen opzetten. Best wel cool. Het ding dus aan roleplay servers is en dat in de grote hoofdsteden van de game geen sharding plaatsvindt. En dat betekent dus zoveel als dat iedereen die dus in die stad rondloopt op de server, zie je ook echt lopen. Dan denk je, het is toch een MMO, dat is toch standaard? Nee, want om dus de servers te ontzien, hebben ze al heel lang geleden ingevoerd dat als er te veel mensen in een bepaald gebied komen, dan starten ze een soort van gewoon een nieuwe instance van dat gebied op. Dan zie je dus zeg maar nog steeds wel andere mensen lopen, maar niet bij iedereen tegelijk, zodat jij jouw computer het aan kan, maar ook de servers van Blizzard het aan kunnen. In deze roleplay servers is dat dus in de grote steden niet zo. En ze hadden dus juist het goede idee om daar dus die Hearthstone baas te spannen. Ja. 1 keer per uur. Dus wat doet iedereen? 1 keer per uur staan zij op hetzelfde punt in die stad. Iedereen van die server komt even samen en wil die baas killen. Ja, die baas spannen dus niet meer. Ze hebben dus gewoon voor het eerst in 1,5 jaar tijd die server offline gehaald.
Wow.
Ja,
wat goed.
Was leuk. Het was ook wel weer, want ik was dus bij een van die momenten, niet dat die crashte, dat was later op de avond, maar een van de eerste momenten dat gewoon alles vastliep en die baas ook dieper spande, zeg maar, die brak helemaal. Dat je ook wel ziet van, oh ja, mensen roepen altijd zo van dead game, maar dit is dan wat je ook even
een screenshot
maken. Zie je al deze mensen? Maar ja, voorlopig dus geen nieuwe patch. Dat wilde ik even updaten. Waarschijnlijk heb ik volgende week hopelijk meer nieuws.
Weten we zeker dat dit niet gewoon de update was? Dat dit de...
Ja, dat weten we zeker.
Okay,
ja.
Okay.
Nee, er komt iets aan.
Okay. Maar dit heeft toch niks met een piratenvlagje te maken of zo? Dus
nee,
dit
is gewoon voor Hearthstone gewoon zo'n promotie.
Ik zat te denken, weet je, het is een zwarte vlag met een doodshoofd erop. Maar een doodshoofd zo wordt ook nog wel eens gebruikt voor een bos, weet je wel. Dus ik dacht van, oh, zou dit gewoon misschien...
Ja, maar dit is Jolly Roger. Dit is
ja, het is redelijk Jolly Roger. Oké, fair enough.
Ja, ik ben wel benieuwd. Maar ik vind ook wel... ik vind juist je server gaat brak verhaal. Ik weet niet, het transporteert me toch een soort van terug naar een andere tijd. En ik wil niet zeggen betere tijd, maar het zijn wel warme gevoelens.
Ja, je hebt natuurlijk nu de classic World of Warcraft, waarmee je dus die oude tijd een beetje kunt herleven en zo. Maar zo'n server crash was wel even zo van, oh ja,
dat kon vroeger. Ja, back in the day.
Ja, weet je wel, van de launch of Burning Crusade, de eerste uitbreiding van World of Warcraft, dat je dan allemaal bij die portal stond. En de eerste week gebeurde helemaal geen fuck. Want,
ja, want we hadden een rij.
Elke keer weer door die portal heen. Ja, ja, hele mooie dingen. Dus was leuk. En gewoon voor zo'n random iets als een stomme Hearthstone-event baas. Ja,
ja, het is wel fijn als zoiets toch weer een beetje leven in kan blazen in zo'n game. Of toch weer even iedereen dezelfde kant op kan krijgen, zeg maar. Dat is, nou, als ik hem dan toch even naar Destiny kan draaien. Dit stond niet in het script, maar fuck it. We hebben sinds
go off script, guys.
We gaan helemaal de diepte in. 3,5 uur, here we go. Sinds afgelopen week zijn de Guardian Games weer in Destiny. En op zich is dat niet zo heel boeiend. Dat is gewoon een jaarlijkse competitieve wedstrijd dat de drie hoofdklassen het tegen elkaar opnemen.
E-sports.
Ja, bijna wel, maar dan in universe, zeg maar, van wij zijn het beste, nee, wij zijn het beste, nee, maar Warlock zijn het beste, dat idee, zeg maar. Maar wat het dus interessant heeft gemaakt, zeg maar, dit jaar, is dat ze nu voor het eerst in 10 jaar een nieuw vehicle hebben toegevoegd. Dus je had altijd de Sparrow. Nou, dat zijn die luchtscooters, zeg maar, die in al die trailers...
Die spiers uit Star Wars, toch?
Ja, precies, eigenlijk wel, ja. En nu hebben ze voor het eerst iets nieuws toegevoegd. En dat is de Skimmer. En de Skimmer is een hoverboard à la surfboard op door de
lucht. Let's go. Kan kickflips doen?
Je kan kickflips doen. Je kan grinden door de lucht zonder dat je een grindpad. Maar je kan dus gewoon heel veel nieuwe movement dingen doen die de game ook in één keer heel erg broken maakt.
Weer. Wacht, sorry, maar dit kan ik niet aan. Je kunt niet grinden op iets wat er niet is. Dat is
ja, dat is wel,
het punt
want,
van grinden.
Nou ja, dat is dus met de magische kracht uit Destiny, zeg maar. Maak je als het ware een soort grindpaal voor je uit, zeg maar. Dus je kan
Je
blijft op een stabiele hoogte, zeg maar. Je kan wel links en rechts bewegen, maar doordat je ineens zo lang in de lucht kan blijven daarmee, worden hele encounters worden gewoon in één keer geskipt in dungeons en zo. Omdat ze...
Oh, maar dat is denk ik toch fijn juist, want je wil inmiddels sneller door de game heen.
Dat, en het is ook zoiets dat iedereen weer zoiets heeft van, oh wacht, er is weer wat te doen. We moeten allemaal weer Destiny terug in, want we moeten die skimmer halen. Dat Bungie dan weer achterlijke requirement zet om die skimmer te halen, dat is een ander verhaal. Maar iedereen heeft wel zoiets van, ik wil hem hebben nu. Ik moet hem nu hebben. Het is heel wat nieuws. Ik moet hem hebben. Dat.
Maar even om een beeld. Hoeveel grindwerk in uren zit er zeg maar nu in om dan zo'n hoverboard te halen?
Nou, ze hebben... iedereen kreeg een skimmer om te proberen tijdens Guardian Games. Guardian Games zijn nog bezig, maar tijdens Guardian Games kon iedereen er eentje krijgen om hem even te proberen. Maar die zou dan aan het einde van de Guardian Games weggaan. Als je permanent wil houden, moest je één van de drie objectives voltooien. De eerste was dat je 1200 medaillepunten moest verdienen tijdens Guardian Games. Nou, dat is best wel wat werk. Ik denk dat daar echt wel wat uurtjes aan grindwerk in gaan. De andere was dat jouw specifieke klas, dus Titans, Warlocks of Hunters, die moesten iets winnen. Wat ben ik eigenlijk nog steeds niet achter en niemand precies. Maar goed, die moesten dan wat winnen en dan zou je een pakketje krijgen en dan als je daardoor genoeg van had. En de derde, en dat is eigenlijk de meest debiele die ze erin hebben gestopt. Er zit een tijdelijke modus in waarbij je punten verdient wanneer je een missie aan het doen bent. En als jij na zo'n missie in de top 10% van alle spelers stond voor die dag, dan kreeg je sowieso...
Bro, laat me gewoon skateboarden. Wat is dit allemaal?
Dat was wel een beetje dikke... Dus
kijk, zeg maar een ultiem item wat dan zeg maar 5 item levels hoger is dan het hoogst haalbare item waar je dit soort capriolen voor uit moet halen.
Dit is wiskunde, man.
Dit is gewoon gameplay, toch? Het is gewoon
Ja, dat inderdaad. Iedereen is nu ook, dus inderdaad, net als wat jij zei, van iedereen gaat op een bepaald tijdstip, gaan ze op een plek staan. Die beste 10% van de dag, die reset elke dag om 7 uur als de servers resetten. Ja. Dus iedereen duikt als een malle om 7 uur die game in momenteel, om maar zo'n strike te voltooien met je team. Als je dan snel genoeg bent, dan zit je sowieso bij de beste 10%, weet je wel. Dan is het niet moeilijk. Maar als je dus te laat op de dag komt, dan moet je echt achterlijke capriola uit gaan halen om überhaupt maar dat ding te krijgen. Dus ja, wat ik zeg, een beetje ups en downs.
Dit is bullshit. dit is je reinste bullshit.
Destiny. Het is Destiny.
Nee, dan ben ik veel meer voor Robots Crash. Als ik zou moeten kiezen met wiens grind ik dan meega, dan ga ik mee met Robots Crash. Die voelt veel chiller.
Nee, je bent meer dan welkom.
Ja, dat is denk ik ook het probleem.
Doe het nou niet. Doe het nou niet.
Deze Scientology-ass houding van jou, die houdt me er toch een beetje van af.
Dan kun je beter Desley pakken, want dan weet je dat je, als je het niet doet, dan wordt je crack gewoon afgenomen aan het einde van de maand.
Bungie in charge of my crack. Ik weet niet. Ik denk dat ik bij mijn eigen shit blijf.
Het is een ervaring.
In andere nieuws deze week, YouTube. We behandelen eigenlijk niet heel vaak. Kun je YouTube een social media platform noemen? Wat vinden jullie?
Ja,
ik guess wel. Ja.
Ik gebruik het namelijk gewoon meer als tv, maar daarover, ja, daar gaan we zo even over hebben. Maar ik was dus heel blij toen ik dit nieuws las, want YouTube gaat dus zijn app op televisie eindelijk echt updaten en de interface gewoon helemaal over de boeg, over een andere boeg gooien. Dus we krijgen zeg maar nu gewoon dat je een kanaal makkelijk kan selecteren en kan zeggen ik wil naar dit kanaal doen. Dat kon al hoor, maar
nou ja, dat is heel erg weggestopt.
Heel erg weggestopt en dan druk ik alweer 6 keer op die stomme Netflix knop op mijn afstandsbediening die ik eigenlijk nooit gebruik.
Sounds like a skill issue, dat is.
Ja, yes, zelfs een skill issue, maar skill ook issue. Zeg maar, ik wil niet zeggen, ik durf best te zeggen dat ik wel een klein beetje tech savvy ben.
Okay,
en boemers. Als ik zeg maar dit verkeerd doe, dat doet zeg maar sowieso 100% van de boomers dit ook fout, sorry.
Ja, ja maar die willen sowieso niet naar YouTube. Luisteren.
Ja. Die moeten dus, nee, dat is ook.
Die willen alleen maar video's van Frans-Duits op YouTube, weet je. Dat is alles wat ze nodig hebben. Dat hoeven ze niet meer naar kanaal.
Ja, exact. Nou ja, als je dus de andere video's van Frans-Duits wil zien. Maar hey, algoritme. Dat gewoon binnenkort is veel makkelijker. En je kunt dus comments zien.
Yo.
Waar ik dus elke keer dacht van, oh ja, dan denk ik, oh, ik kijk een beetje controversiële YouTube-video. En denk ik, oh, even in de comments kijken wat mensen lopen te ranten. En dan kan dat dus gewoon niet, want dan moet je dus of gewoon weer naar je pc lopen of op je telefoon die video opzoeken en dan kijken van, oh, wat zeggen mensen en waar praten mensen over. Maar dat kan dus binnenkort ook gewoon.
Wat goed, dat is precies wat je zegt. De comments zijn best wel een integraal onderdeel van YouTube.
Dat hoort erbij, toch? Ja.
Ja, bij heel veel video's is het zo van, oh, ik zag dat de presentator iets fout zei, dan wil je ook kijken, heeft iemand dat al opgemerkt in de comments? Er is heel vaak die gut response als er iets gebeurt in de video's van, oh, ik ga even naar de comments kijken. Dat is belangrijk.
Ja, dus ik dacht even de balbox. De balbox vraagt.
Kevin kijkt heel moeilijk.
Laten we bij Kevin beginnen. Hoeveel YouTube kijk jij, Kevin?
Nou, ik kijk genoeg YouTube.
Op je tv dan, hè?
Op mijn tv ook, ja. Eigenlijk altijd wel, iedere dag wel. Maar ik heb dus nog nooit gehad dat ik op tv YouTube keek en dat ik dacht van, oh, ik ben benieuwd wat men in de comments zegt. Ja, dat heb ik eigenlijk sowieso al nooit.
Dat wou ik zeggen. Jij bent sowieso nooit benieuwd naar andermans mening. Dus dat...
Ja, dat is waar. Mijn mening is de beste mening. Dat is inherent gewoon wat een
verslikte,
vastgesteld feit.
Verslikte Robert.
Nee, ik ben okay. Net.
Nee, als ik meer informatie nodig heb, dan wil ik wel eens de comments induiken. Maar ik heb echt zelden zoiets dat ik op tv een YouTube-video zit te kijken of zo. En dat ik echt denk van, oh, nou ben ik echt benieuwd wat er in de comments hierover gezegd wordt.
Soms zijn de comments leuk, de memes of de houding, de toon. Er zijn bepaalde kanalen met hele leuke communities.
Ik denk dat het ook een stukje mindset is, zeg maar. Als ik YouTube op tv kijk, dan kijk ik het ook echt alsof ik tv kijk, om het zo maar te zeggen. Dus dan
passief.
Is het voor mij gewoon, ja, nee, ontzettend. Ontzettend passief gewoon.
Yeah.
Terwijl als ik dan op mijn telefoon zit of ik ben op mijn pc iets aan het kijken op YouTube, dan heb ik wel eens zoiets van, oh, ik scroll er even doorheen, weet je. Misschien ook een beetje als een stukje tijdsdoding of anti-verveling.
En omdat het daar kon en niet op de televisie. Dat...
Nee, ik denk niet dat het gaat gebeuren voor mij.
Maar goed. Ik heb wel het vooral heel erg van dat je, maar misschien kijk ook op een andere manier dan YouTube inderdaad. Sowieso kijken mensen natuurlijk altijd anders op manier naar media en halen daar iets anders uit vaak. Een van de dingen die mensen bijvoorbeeld uit nieuws of YouTube of wat dan ook content kijken, is dat ze zich een beetje willen ergeren. En daar ga ik heel goed op. Ik hou ervan om me te ergeren. Dan kan ik even mijn frustraties kwijt.
Onze oude haat
dat me al loopt te ergeren. En dan kijk ik bijvoorbeeld een video en denk ik, oh, dit is toch, dit doe je, dat zeg je toch niet zo. Of dit is toch onzin. Of dit kan toch niet. En dan
heb je validatie.
Precies.
Ik
wil dan gewoon
voor.
Even naar beneden scrollen in die comments. Dan, dat staat nog bij de top 10. Want de top 10, die is het meestal niet meer mee eens. ik moet best niet verder scrollen voordat ik bij mijn gelijkgestemde uitkom.
Ongeveer tot
maar dan dat
het
dan eens ook hij zegt van, hey, wel even, wat hij daar zei in die video, dat kan toch echt niet. En denk ik, ja, precies.
Thanks, ja.
Hoef ik het niet meer te zeggen.
Upvote. Laat je reacties achter op YouTube?
Ik deed dat dus
af en toe om jouw video's wat te boosten.
Thanks.
Ja, dat. Ik deed dat dus niet omdat je echt... Ik had mijn echte naam op YouTube, gewoon omdat het aan mijn Google-account is gekoppeld.
Ik ook,
maar
ja.
Sinds een half jaar geleden kun je dus je username aanpassen. En sindsdien laat ik wel weer achter.
Wat slecht. Jij verbergt je achter een username.
Kon je username toch altijd aanpassen?
Ja, niet dat ik dat lukte mij in ieder geval niet. Maar misschien ben ik inmiddels gewoon echt ook een boomer. En,
misschien is dat omdat ik video's upload. Dat zou ook kunnen.
Je kunt je kanaalnaam wel veranderen.
Ja, dat is het. Ja, ik heb een kanaal.
Maar gewoon mijn persoonlijke account, zeg maar.
En dan, dat is anders voor jullie, ja.
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 En is dat niet om het te... het is wel een beetje om het te verschuilen, omdat gewoon de internet is een gure plek. Dus,
Ik heb me er een keer aan gewaagd om onder het Thierry Baudet debat een keer een reactie achter te laten. Maar dat met mijn eigen naam. En dat was vechten voor je leven. Holy shit.
Sta je verder ook niet ingeschreven bij de KVK. Dus je bent ook helemaal niet doxbaar of zo.
Oh ja, ja, daar heb je goed... breng mensen nou niet op ideeën, Robert.
Jou te beschermen.
Als ik een fitty op het internet zoek, dan is het op mijn naam. Dan, dat wil ik wel. Dat is gewoon principieel.
Ik een nobelstreven. Ik kan de psycholoog niet betalen, maar ik vind het een nobelstreven.
Ja, nobelstreven, mij niet bellen.
Wil jij vanaf volgende week Tom vervangen? Nou, hoor.
Tom heeft zich weer in een te erge fitty geluld, ergens onder een NPO-kanaal.
Ja, wie zowel hun psycholoog als hun advocaat niet kunnen betalen, is Yuzu. Yuzu, denk je van, nou, lekker drankje of iets geks. maar dat was een emulator voor de Switch. En die is dus een paar weken geleden helemaal de grond ingestuurd door Nintendo.
Ja.
Maar die gaat een doorstart maken.
Ja, soort van. Een beetje.
Met een target on your back.
Ja, dat wel. Het is zowel Yuzu als Citra. Citra was de 3DS emulator, volgens mij, van hetzelfde team. Vrij populair, allebei in de emulator scene. Alleen, ze hadden zichzelf misschien iets te populair gemaakt. Ze waren iets te veel enthousiast bezig op onder andere Patreon, met het inzamelen van geld en dat soort dingen. En ze maakt het voor gebruikers iets te makkelijk om games die misschien niet helemaal legaal verkregen waren te spelen. Dat heeft ze de Wrath of Nintendo, zeg maar, op de hals gehaald. Dus die zijn helemaal de grond ingezoet, inderdaad. En nu heeft Suyu, het gebruikt broncode van Yuzu. Maar ik weet niet precies of het door hetzelfde team is gebouwd. Dat werd mij...
Nee, dat is ook niet helemaal duidelijk. Ik denk ook dat ze dat misschien wel een beetje in het midden willen houden.
Ja, want als jij zegt van... Oh, leuk dat jullie ons aanklagen, maar wij zijn een ander bedrijf en we doen hetzelfde nog een keer. Dan heeft iedereen toch door van, hey, dat zijn jullie nog steeds. Kom gewoon je verantwoordelijkheid af.
Welkom bij Comtown BV.
ja, ik dodge als het moeilijk wordt.
Het voelt heel erg inderdaad als een bedrijf wat inderdaad gewoon een... wat moesten ze schikken voor 8 miljoen of zo?
Ja, echt achterlijk
veel geld. Dat maar hebben gedaan, zoiets van, dan zijn we ervan af en dan zijn we weg. En dan gewoon maar kijken van, nou ja, hoe kunnen we dit toch doorzetten? En dan geen rechtszaken voor krijgen. Zeg maar iets voorzichtiger te werk gaan. Want ik moet ook wel zeggen, als je dan gewoon ziet, die rechtszaak natuurlijk die net indienen, dan kun je al die stukken en zo inzien. En wat daar dan bijvoorbeeld uitkwam, is dat ze natuurlijk in Discord gewoon openlijk zeiden... wij zagen, zeg maar, door het feit dat Tears of the Kingdom uitkwam, het gebruik van Yuzu, zeg maar, gewoon verdubbelen in een maand tijd. Yippie. Ja, dan is het voor Nintendo ook wel heel makkelijk om te zeggen van, oké, maar kijk, ze weten heus wel dat hun software gebruikt wordt om te piraten. Sterker nog, ze...
Ze hadden zelf ook in een blogpost of op een Patreon of zo, hadden ze een post gemaakt toen Xenoblade Chronicles 3 uitkwam. Of de dag voordat Xenoblade Chronicles 3 officieel uitkwam, dat zij al een kopie hadden verkregen waarmee zij Yuzu konden testen. Dus dan ben je gewoon een game voor release zonder toestemming van Nintendo aan het spelen. Nou ja, dan heb je sowieso... Dan heb je al verloren.
Ja, want voor wie het dus
maar
niet weet, je mag dus, zeg maar, emulators zijn dus aan zich niet verboden. Zijn niet illegaal, omdat het gewoon in principe een stukje geschreven software is. Wat je gewoon zelf in principe schrijft. En waar je dan inderdaad andere games mee kunt spelen.
Ja.
Maar de software zelf is niet per definitie illegaal. Het gaat er meer om dat inderdaad als jij technologie van Nintendo kopieert en steelt en Nintendo kan het bewijzen, dan ben je de sjaak. Nou, dat is heel moeilijk, als ik het zo lees. Maar het gaat er inderdaad vooral om als jij inderdaad actief bezig bent met een pirate community, het piraten van software een soort van aan te moedigen en aantoonbaar te adverteren, dan...
emuleren blijft een grijs gebied, weet je. Kijk, gerechtelijk heeft Nintendo wat betreft het gewoon emuleren van je games die je zelf hebt gekregen, hebben ze niet echt een voet op te staan, weet je. Ze kunnen je niet verbieden dat jij een game die jij afspeelt, of ze kunnen niet rechtelijk verbieden dat een game die jij hebt afspeelt op je computer of whatever. Wat ze wel kunnen doen, is het in hun term of service zetten natuurlijk, dat jij geen games mag afspelen met hun licentie op een apparaat. Dat doen ze ook inderdaad. En ze hebben dus wel het recht om bijvoorbeeld jouw Switch-account te ontnemen, als je zo snugger bent geweest om in de emulator jouw Switch-account te koppelen bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dat mogen ze gewoon doen, want dat is hun recht als rechthebbende voor die software. Maar ja, ze kunnen jou in principe, als jij legaal die games hebt en jij hebt op legale wijze die games naar je PC gekregen en je hebt daar de legale licentiecodes, om het zo maar te zeggen. Ja, dan zou jij dat gewoon moeten kunnen spelen straks in Suyu. Wat ze zelf wel aangaven, een van de developers, Sharpie, onder die gebruikersnaam sprak die met Ars Technica. Die zei wel van, een van de dingen waar Nintendo heel erg op hamerde bij de rechtszaak tegen Yuzu, was dat Yuzu het heel makkelijk maakt om title keys, production keys en firmware van hun Nintendo Switch, zeg maar, wat je uiteindelijk nodig hebt om die games te emuleren. Daar gaf Yuzu hele duidelijke instructies voor van, zo moet je dat doen. En daar was Nintendo natuurlijk niet van geniet. Volgens mij hadden ze zelf software die keys kon genereren of zo. Er waren wat iffy dingen die het heel erg makkelijk maakten om die emulatie in stand te stellen. Zelfs met games die je dan wel of niet legaal hebt gekregen.
Het grote probleem hierbij is ook gewoon... Gewerkt. Oh, sorry?
En het grote probleem hierbij bovenop is natuurlijk, is dat ze er goed geld mee verdienen, hè?
Ja.
Die draaide volgens mij voor zo'n beetje 30k per maand gemiddeld.
En volgens mij moest je $5 betalen om de beta-versie of de nieuwste versie van Yuzu te krijgen, dus dat was...
Ja. En ik loop hier altijd, zeg maar, toch een soort van in een grijs gebied met piraten. En dat niet per se verboden is. Of niet wel verboden, maar dat ik zeg van, als jij geen geld hebt voor die game, doe lekker je ding. Wie komt je halen, weet je wel?
Tim Kuik.
Maar dit is wel gewoon een andere kant van het verhaal. Hè? Dat jij geld verdient met het werk van een ander. Ook al is het een groot bedrijf zoals Nintendo, maar dat jij geld gaat verdienen met het werk van iemand anders. Fuck dat. Dat is gewoon echt niet oké. Okay. Dus dat ze inderdaad zo'n Patreon hadden waar ze zoveel geld mee verdienen, is natuurlijk wel ook gewoon, daar ga je echt de grens over.
Ja, je schiet jezelf wel redelijk in je voet.
Dan is het geen hobbyproject meer. Is het niet een beetje meer in de zijlijn, dan ben je
gewoon... Ja, maar dan moet je die 8 miljoen ook lappen.
Spelen met goed geld. Ja. Precies.
Ja.
Dan moet je niet zo
is gedaan. Ze gaan het bij, of in ieder geval de mensen van achter Suyu, of dat nou dezelfde zijn of niet, gaan het dus proberen anders te doen. In ieder geval geen Patreon, hebben ze al gezegd. Ze gaan geen geld verdienen. En het zal allemaal sowieso op een lager pitje komen te staan. Dus ik denk dat in die zin, ondanks een zogenaamde doorstart, Nintendo zijn doel wel bereikt heeft wat dit betreft.
Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Of ze stand kunnen houden, of dat we over een maand of drie zitten en zeggen van, ook Suyu is klaar.
Suyu is gesuut, ja.
Ja,
wat je dus niet kunt piraten.
Daar gaat hij het bruggetjes.
Zo goed een download.
Een PC-kast. Koning bruggetjes.
heeft een nieuwe Noordkast online gezet, gepubliceerd. Ook al uitgebracht, dat weet ik even niet, maar dat weet Tom.
Ja, hij is al te koop. Zelfs in Nederland zag ik al een listing staan. Fractal Design, de North. Jij zegt het bijna met een D, Noord. Het is niet van NordVPN, het is North van het noorden.
North.
Fractal Design kunnen mensen misschien kennen als je een beetje into de PC bouwen bent en een beetje into de hardware. Fractal Design is zo'n partij die al vrij vroeg op een gegeven moment zoiets had van, we gaan een beetje volwassen kasten maken. Volwassen product. Een beetje modern, minimalistisch, sleek. Niet allemaal met RGB en het moet allemaal wild en dat soort dingetjes. Een beetje een andere angle gedaan. En de Northcast was op een gegeven moment wel echt peak, dat design. Dat is een hele... Sorry?
By far de meest sexy kast momenteel, die gewoon voor consumenten normaal te koop is.
Ja, ja.
Hij is zo goed.
Ja, hij is...
Ja, ik ben dus ook bij deze kast heel blij met, of heel bang voor de IKEA-ficering van die kast, zeg maar, dat ik straks
is
overal...
Het is al gaande, hè?
Ja,
I know, maar hij is zo mooi.
Oké, dus voor de non-kenner, dat zullen er waarschijnlijk veel zijn. Hij is er in het zwart of het wit. Hij heeft een dichte zijkant, een mesh zijkant of een glas zijkant. Daar kun je zelf voor kiezen. Dus het is niet alleen verplicht glas, zoals tegenwoordig de laatste tijd best wel vaak de norm is. Dat je altijd een glazen zijkant hebt. Maar het ding van de North is dat hij aan de voorkant een heel mooi grilletje heeft van hout. Echt hout. Ja. En ethisch gesourced hout zelfs. Dus hij voelt, dus voelt een beetje als een soort van... Oh, wauw, een beetje natuurlijke, moderne kast die gewoon in een modern huis er goed uitziet. En dan niet zo van, ik ben een gamer,
Het is heerlijk en dat is misschien, dat is wel inderdaad de IKEA-ficering, maar het is wel Scandinavisch design en het is...
Ja. Het is dat, en het is het tegenovergestelde inderdaad van Asus ROG, of zeg maar van
ja,
dat
ja,
schreeuwige gamer shit. Is dit gewoon van, oh ja, een beetje gewoon stylish. En ja, het is het enige wat we op dit moment hebben. Maar daardoor ook ja, het enige wat we hebben. Dus dit is de kast op dit moment.
Ja, ja en dus het nieuws is nu dus dat er een XL van is. Dat is een beetje het ding. En want daar was
ben
al
jij
nog...
vooral heel blij in mee voor mij. Want ik had zoiets van, de normale is toch groot genoeg?
Ja, nee, de normale is dus eigenlijk net... De past. Ik heb dus een van de grootste processorkoelers die er is... Dus je moet daar ook een beetje wel je kast op aanmeten. Met mijn videokaart is dan weer juist niet dat enorm groot is. Maar in die originele North is het dus wel zo dat als je processorkoeler te groot is, dan kun je niet meer fans aan de zijkant doen. Terwijl als je zo'n mesh zijpaneel hebt, dan is het vet mooi dat je dan ook fans aan die kant kan zetten. Want met glazen kasten krijg je daar geen koeling doorheen natuurlijk, door dat glas. Dus dat kan hier wel. Maar als je processorkoeler te groot is, dan mag je die fans er niet meer inzetten. En ik heb dan zoiets van,
hoe was daar dat gritje voor? Ja, nou valt het kwartje.
Ja, er is dus een inzetstukje dat je nog extra fans erin kan doen. En als er extra fans in kunnen, dan ga ik extra fans erin zetten. Maar dus als het
dan
daar...
Doe je die dan zeg maar aan de zijkant blowing in of blowing out?
Ligt er een beetje aan hoe de rest van de kast eruit zou zien. Maar ik denk dat ze misschien nog wel exhaust zouden zijn.
Maar dan is jouw kast dus uiteindelijk gewoon OnlyFans.
Mijn kast is heel OnlyFans. En ook omdat ik niet van de radiatoren ben. Ik ben heel erg van alleen fans.
Ik maakte deze opmerking alleen om Robert te zien sterven op zijn plek. Zeg maar. Dat is...
En hier dit, hier dit. We gaan door de nabranders. Ja, wat houdt ons momenteel bezig? Games, tech, cultuur, hoeft allemaal niet. Mag ook voetbal zijn. Nee, grapje, het mag geen voetbal zijn. Maar wel andere dingen die je in het echte leven bezighouden. Kevin, omdat jij het laatste onderwerp hebt doodgeslagen, mag jij komen? Wat houdt jou bezig?
Nou, laat ik het hele gesprek gewoon doodslaan, weet je. Daar ben ik over het algemeen wel goed in. Laat ik het over een nieuwe browser gaan hebben waar ik heel erg enthousiast over ben. Volgens mij had ik hem nog niet benoemd vorige keer. Als ik hem wel heb benoemd, dan heb je gewoon twee keer hetzelfde onderwerp.
Nee, volgens mij niet.
Dan wil ik het even over Arc hebben. Arc is een nieuwe funky hippe browser die vooral gemaakt is voor Mac origineel. Hij is Mac native. Ze zijn hem nu ook op Windows aan het testen, maar daar is hij nog heel erg in beta. Regelmatig crashes, dat soort dingen, dus ook nog gesloten. Maar wat maakt Arc nou zo fijn in tegenoverstelling van andere browsers? Er zitten heel veel vernuftige, slimme design features in of dingen waarover na is gedacht. Waardoor het doorgaans gebruik gewoon heel erg fijn is. Dus iets wat ik in mijn development dagelijkse basis heel prettig vind, is dat je bijvoorbeeld twee tabbladen of drie tabbladen naast elkaar kan openzetten, zonder dat je allemaal losse vensters krijgt, zeg maar. Dus Arc probeert eigenlijk alles tot één venster te beperken. Dus ook als jij 16 profielen in jouw Google Chrome bijvoorbeeld hebt, die kun je allemaal overzetten. Arc doet het allemaal tot één venster beperken in verschillende tabbladen wil ik het niet echt noemen, maar groepjes beperken. Zodat het allemaal heel overzichtelijk blijft, heel simpel te beheersen blijft, maar wel heel prettig in het dagelijks gebruik. Dus ja, dat is echt mijn nieuwe crack bijna op Mac momenteel.
Het klikt bij jou wel, want ik heb het dus, jij hebt mij een invite code gedeeld en ik heb het één avondje geprobeerd en voor mij, het klikte gewoon niet en het voelde voor mij te veel als overstappen. Dat ik zat van, ik ga wel weer terug eigenlijk. Ik heb hem
in twee keer geprobeerd eigenlijk. Ik heb toen die voor Arc is, ik ben een beetje late to the party, moet ik bekennen. Want hij is eind vorig jaar is hij volgens mij al uitgekomen. Toen was hij in één keer heel erg veel in het technieuws, zeg maar. Toen heb ik hem even geprobeerd. En toen had ik wat jij had inderdaad, heel erg van, oh, het te veel nieuwe dingen en systeempjes die je opnieuw moet gaan leren. Dat werkt nog niet. En nou ben ik een paar weken geleden ben ik er opnieuw aan begonnen. En toen klikte het wel in één keer. Maar je moet heel even die structuur leren kennen inderdaad. Van hoe Ark in elkaar zit met zijn mappen en zijn profielen en tabbladen, zeg maar. Hij doet ook fijne, diepe integratie met bijvoorbeeld Gmail en Notion en dat soort dingen, waar gewoon slimme integraties in zitten. Dus als je helemaal in die flow zit, dan is het ook echt zoiets van, ja, ik wil ook eigenlijk niet meer terug naar een andere browser toe.
Ik denk
dat ook van dat eigenlijk de meeste browsers ook lijken heel erg op elkaar. Want browsers doen hetzelfde. Dat heeft ook alles met te maken van, we gebruiken dit elke dag. En je kunt ook niet te veel afwijken van de standaard, want we gebruiken het elke dag. Dus als je opeens gekke dingen gaat doen, dan gaan mensen gewoon wegrennen. Maar zij proberen dus wel echt even een ander format gewoon neer te zetten.
Een slimme feature, dit is de laatste die ik even benoem, maar die ik heel prettig vind bijvoorbeeld, is wat zij doen. Zij hebben Little Arcs noemen ze het en pop-outs. En Little Arcs zijn eigenlijk als jij bijvoorbeeld vanuit je e-mail client, dus stel je hebt nog Outlook op je PC draaien en jij klikt daarop op een link, dan opent er even een los venster, dat wat niet bij al je andere vensters of bij je hoofdvenster zit, zeg maar. Dus dat is vaak gewoon even dat je iets kort moet doen. En dan kun je hem ook meteen weer wegklikken als je er klaar mee bent. En datzelfde doen ze ook in je hoofdvenster als het ware, maar dan met een pop-out. Dus stel jij zit op Twitter en jij ziet een linkje, oh god weet waar je... Je zit op Blue Sky en je ziet daar een linkje wat je interessant vindt, dan klik je op dat linkje en dan komt er heel even met een nieuwsbericht of zo, komt er een pop-out. Dus eigenlijk gewoon een soort mini-venster wat over je andere venster heen zweeft. En dan kun je dat nieuwsbericht klikken. En als je dan zoiets hebt, ik wil doorklikken, dan open je hem groot, zeg maar. Dus dan wordt het gewoon een tabblad. Maar je kan hem ook weer met een enkele, met je escape-knop of met een linkerbuiten.
Zonder dat je de pagina waar je op zat verlaat meteen.
Ja, precies. Dus de pagina
is een soort van stap tussen van, je kunt natuurlijk, als je ooit WordPress-website hebt beheerd, dan is dat zo van, wil je de link openen in een nieuw venster of wil je de link openen op dezelfde pagina?
Dit
zweeft dat er eigenlijk een soort van hardcode erin dat het altijd je als gebruiker de keuze geeft.
Ja, precies. Waar het ook wel goed mee tegelijk, als je een iPad of een iPhone veel hebt gebruikt, dan heb je ook de functie om een link aan te klikken zonder dat die opent in een nieuw venster, zeg maar. Dus dat je een soort preview krijgt wanneer je hem in. Dat is dit eigenlijk ook, zeg maar. En dat werkt heel slim, waardoor je heel makkelijk in je flow kan blijven zonder dat je uit je doomscrolling hoeft te gaan, om het zo.
ik ben dus een beetje bang dat ik dus niet binnen de doelgroep hiervoor val. Want ik vind het eigenlijk wel prima zoals het web nu is. Een beetje wat Robert zegt, van het lijkt allemaal op elkaar. Ik denk dat ik geen power user ben van een browser. Niet genoeg.
Ja, oké, fair enough.
Jij bent natuurlijk ook een beetje developer.
Ik ben altijd heel benieuwd waar dat in zit dan. Waar je dan, wat dan zo fijn is aan de standaard manier. Gebruik jij heel veel losse vensters? Of
ja, nu klink je gewoon als een spokesperson voor Arc. Zo van, nee, we gaan het hebben over het probleem en jij bent het probleem, want je moet ons leren gebruiken. Dus. Nee. Ik heb nog een paar codes, wil iemand die?
Ja, dan gaan we door naar onze sponsor van deze week, Arc Browser. is handig in. Kevin, kun je de voordelen nog een keer opnoemen?
Ja, ik ga er nog een keertje doorheen. Nee.
Ja, nee, zonder dolle, we krijgen hier dus geen cent voor. Maar Kevin is enthousiast en dat is leuk. Je hebt hem ook naar mij doorgestuurd.
Ja.
En ik heb nog niet de ruimte gehad, vooral de mentale ruimte. Wel, het is even een nieuwe browser. Een ding. Maar het zag er niet wel heel erg goed uit qua design, bedoel ik dan.
Leuk design wel, ja.
Er is goed over nagedacht, ja.
Maar dat transparante, nee, want dat gaat af en toe, want het doet ook andere schermen die eronder zitten transparant doorlaten in dat. Dus dat, nou ja, goed, dat is.
Maar het is een beetje als die Lenovo laptop van laatst. Die hadden toch zo'n transparant scherm?
Ja.
Maar dat is niet jouw nabrander van deze week, maar het is wel Lenovo.
Ja, het is wel Lenovo, ja. Dat is weer dit bruggetje, man. Hij is
Robert mag niet meer presenteren voor een keer, hoor.
Dat is, nee, hij is te goed aan het worden. He's become too powerful.
Zo kun je het ook noemen. Ja.
Neemt heel, heel trots nog een slok bier. Mijn nabrander is de Lenovo Legion Go. Ik heb hem eindelijk door de review gekregen. En ik heb hem natuurlijk ook al in onze controller-aflevering aangehaald. Want de controller-helften op deze handheld zijn niet je van het. Nou goed, luister de vorige aflevering als je daar meer over wil weten. Ik wil gewoon even zeggen, het apparaat zelf,
Ook het is een niet je van het.
Nou, het is niet je van het. Oké, weet je, alles wat ze nieuw proberen te doen en alles wat ze proberen te verbeteren aan de formule van een handheld, en dat is dus vooral de Steam Deck en de ROG Ally, die hebben ze heel erg afgekeken. Alles wat ze daaraan proberen te vernieuwen en te veranderen en te innoveren, dat slaat allemaal dood en is heel gimmicky. Maar onderaan de streep is het wel gewoon een heel werkbaar Windows tablet. Windows gaming tablet of zo zou je het moeten noemen. Want het weet je, er zit dezelfde chip in als de ROG Ally. Dus het pompt gewoon prima games. Maar ja, die controllerhelften, dat is het allemaal niet. En ze hebben een scherm, wat dus het grootste scherm is. 8 inch, grootste scherm op een handheld. Scherpste scherm, snelste scherm volgens hun. Maar al die specs vallen in het niet. Omdat het, weet je wel...
Als je device het niet aan kan, dan heb je er geen reet aan.
Welke gamer gaat mobiel een moderne PC-game draaien op 1440p en 165 hertz? Dat vreet de batterij op en ja. Je haalt dat er helemaal niet uit. Dus dan
Tetris Connect?
Sorry? Weet je wel, misschien zoiets, een indie game of een oude platformer. Maar goed, die draaien ook heel mooi op de Steam Deck en de ROG Ally. Ja. En dus alles wat ze eraan verbeteren is een beetje zo van, ja, maar heb ik dat nodig? En, het is gewoon zo moeilijk om de Steam Deck van de troon te stoten, heb ik het idee. Ja. Dat is een beetje de...
Je hebt echt wat neergezet. Elke keer als er nu van die nieuwe versies van andere fabrikanten die op de hype willen inspringen verschijnen, denk ik echt van, oh ja, maar... Wat Steam, wat Valve hier even heeft neergezet, is wel zo van...
Het helpt ook niet mee
standaard,
natuurlijk.
Waar ze niet in de buurt komen.
Dat Windows op dit soort devices nog steeds een draak is om te gebruiken, volgens mij. Kijk, wat Valve gewoon heel slim heeft gedaan, is natuurlijk een platform kiezen wat ze echt volledig naar hun eigen hand konden zetten.
Ja. En dat ze daar al zelfs een grondlegging voor hadden met Steam Big Picture en zo. Dus precies, dat is bizar.
En ook wel het inzicht... ook wel het inzicht bij Valve van inderdaad, je hebt zeg maar die 1440p niet nodig op een handheld.
Nee.
Een PC handheld. Want je gaat anders, zelfs op de Steam Deck heb ik al van, ik pak op sommige momenten echt een indie game, weet je, een Balatro die ik de vorige keer besprak. Of gewoon een Dorf Romantiek, gewoon de wat kleinere games die gewoon wat energiezuiniger zijn. Want zeg maar een Helldivers, ja, je kunt het erop draaien, maar ga maar even 2 uur spelen en je bent klaar. Je bent door die batterij heen. Dat is bij de Steam Deck zo, dat is bij zo'n Lenovo zo, dan ga je niet winnen. Zeker als je daar een hoge resolutie aan toevoegt. Ja, dan ben je klaar.
Ja. Oh, en dan... En dan is de OLED ook nog eens een keer zo goed van Steam Deck. Wat jij zegt, hun inzicht is heel goed. Wederom, want Lenovo koos er dus voor om dat scherm helemaal omhoog te spekken. Maar naar mijn idee, de foute kant op. Meer pixels, precies, meer refresh rate, daar heb je niks aan. Valve zegt, we pakken dezelfde resolutie, maar we stoppen er een OLED-scherm in. Is energiezuiniger, is feller, kan HDR aan. Is kleurrijker.
Elke Steam Deck gebruiker riep, ik wil 1080p op zijn minst, want ik moet op...
Nee, fuck dat, je weet niet waar je het over... Ja, nee, okay,
precies, je weet niet waar het over hebt. En dan zegt Valve gewoon, je weet niet waar je het over hebt. Je krijgt wel OLED, maar ja, nee, wel 1700p.
Dat scherm rockt. En dat doet dan, omdat het OLED is, 90 hertz. En dat is ook meer dan voldoende. Dat is in sommige games pak je dat dan even lekker mee, maar voor de rest is het 60 hertz. Is prima,
joh. Het heeft de kracht om ook te overpushen bij bepaalde games natuurlijk. Dus je kan op 720p kan je ook 1080 draaien, om het zo maar te zeggen. En dan verkleinen naar dus oversamplen. De Switch heeft daar natuurlijk best wel last van, want de Switch is ook een 720p scherm natuurlijk. Ja. En daar merk je gewoon, het ergste waar ik dat ooit had, was bij Xenoblade Chronicles, dat je echt zoiets had van, ik zit echt tegen vaseline aan te kijken hier. En dat is volgens mij op de Switch, of op de Steam Deck, is dat veel minder, omdat je gewoon...
Daar heb je Yuzu, dus ja.
Ook dat.
Ja, het zijn wel mooie apparaatjes.
Laten we gauw doorgaan naar de laatste nabrander. Ik heb deze week, behalve dus Helldivers in de finals, niet veel anders gedaan.
Niet eens bij Lato?
Jawel, maar ik ben dus na mijn eerste run, om heel even daarop terug te komen, niet meer... Ik heb zeg maar 1 run gewonnen, zeg maar 8 rondes achter elkaar. En dan kom je in een soort van endless mode. En ik heb hem dus sindsdien niet meer bereikt. Dus ik ben vrij gefrustreerd bij deze game.
Oeh, ja.
Dus ja, nee, daar ga ik het dus niet over hebben. Wel ga ik het over hebben. Het werd weer een beetje warmer weer. En dan kom ik altijd weer een bepaalde muziekstemming. Als iets van, oh ja, even de krokussen komen de grond uit. Af en toe schijnt het zonnetje weer tussen de verder grijze wolken door. En op zich moet ik ook niet zeuren, hè, want lente moet volgens mij pas over 3-4 weken beginnen of zo.
Volgens mij waren de bloemen 5 weken te vroeg.
Ja, precies. Dus het is ook wel van... Maar goed, ik had een beetje het lentegevoel. Dus ik dacht, ik neem gewoon mijn vaste lenteplaat even mee als naam. Is The First Days of Spring van Noah and the Whale. Heel fijn indie poprock bandje. Wat in mijn opzicht... En prove me wrong, ik heb graag jullie tips, want het is de tijd van het jaar, dus hit me op in de Discord of gewoon stuur me een e-mail. wat is jouw lenteplaat? Want voor mij is het dus dit, zeg maar, No One The Will, heel chill, relaxed bandje, en dan The First Day of Spring, die hebben precies dat gevoel van lente. Zeg maar, niet te euforisch, niet te bombastisch, maar wel gewoon heel relaxed en heel fijn. Hebben ze weten te vatten, zelfs zeg maar, de hoest is volgens mij iets met in het gras liggen en lekker in het gras liggen, dat het weer
gras.
Dat je geel gras, groen gras, zolang je maar een Nikon hebt. Het is er. Hele fijne plaat. Dus die kan ik zeker aanraden. Ook kan ik aanraden, zeg maar, hun eerste plaat, Noah and the Will. En dan gewoon volgens mij de self-titled Noah and the Will. Ik had hem opgeschreven en nu ben ik mijn notities kwijt.
Dus het is een beetje soft rock.
Het is een beetje soft rock. En de eerste plaat heet dus niet Noah and the Will, maar heet Peaceful, The World Lays Me Down. Die is nog met Laura Marling. Een zangeres die later solo is gegaan. Beetje een soort van met Paramore en Naadje, Hayley Williams, die ook zeg maar een beetje zelf de wereld ging verkennen en platen ging maken.
Maar die zijn wel bevriend gebleven en teruggekomen.
Ja,
toch?
Ja. En volgens mij Noah and the Will en Laura Marling hebben ook geen ruzie.
Oké.
Maar zeg maar, dit was een beetje soort van de eerste plaat zonder Laura Marling. Maar die eerste plaat kan ik ook erg aanraden. Maar voor de lente dus, The First Days of Spring, nou ja, de naam zegt het wel. Dat hebben ze gewoon, die plank hebben ze gewoon raakgeslagen. Dus nou, die wil ik even meegeven. En wat ik zeg...
De hele plaat. Is het een heel album? Lange plaat?
Ik luister eigenlijk altijd alleen maar. Probeer ik hele albums te luisteren. En het moet helemaal kloppen. Het is altijd toch een verhaaltje, toch? Een heel album?
Ja. Ja, is dat ook bij deze TikTok die box, zeg maar? Want het is een goed verhaal. Ja, nee, het is één moed.
De hele plaat is het gewoon fijn om naar te luisteren, ja.
Nice.
En want het kan inderdaad. Soms dan heb je zo'n album en dan zitten er 3 liedjes tussen die je niet wil hebben. En dan kun je
die ga je skippen. Ja, dat is zonde.
Skips? Ja. Zero skips is dit. Dit is zero skips.
Het is gewoon zero skips. Gewoon lekker luisteren en dan ben je helemaal in de lentestemming.
Oké, zonnetje in de woonkamer en dan plaat op. Dan, ik ga het een keer proberen.
Ik zou het doen. En als het niet bevalt, laat me dan wel jouw tips weten, wat ik zeg. Dat was hem voor deze week. Aflevering 54 alweer van Iedereen Vond Dat Leuk. Vond jij deze podcast nou leuk? Laat het ons weten door een recensie achter te laten in je podcast app. En vergeet ons ook gewoon niet te volgen natuurlijk, want dat helpt ons natuurlijk ook om een beetje die numbers omhoog te krijgen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op de social media via @vonddatleuk op Twitter, Blue Sky en Instagram. Of natuurlijk via de Pixelvat kanalen via @pxlvlt op de eerder genoemde platformen. Nou, wil je ons nog een duwtje in de rug geven met die monies? Dan kun je gaan naar petjeaf.com/pixelvat. Kun je ons volgens mij vanaf een euro, geloof ik, Kevin?
Ja, of vanaf ieder bedrag mag.
Vanaf ieder bedrag kun je ons al een beetje steunen. Kunnen wij mooie dingen doen met Pixelvat. De huur van de server betalen, dat soort dingen. Allemaal heel fijn. Dan nog even de persoonlijke plugjes. Kevin, waar ben jij te volgen zo?
Ja, ik schuif beetje bij beetje steeds verder op naar Blue Sky. Dus check mij op Blue Sky. Dat is @kevr.nl en dat is KEVVR.
De goede kant van de historie.
De goede kant van de... Ja. Van het... Nee. Tom, ga je het volgen?
Van de race war, wou je zeggen.
Ja, ik ging een straat in, dacht dat laatste dat niet doen. Dat is
de culture war. Je kunt mij ook... ik heb dus een nieuw mobiel en ik heb denk ik besloten... Oh, ja. Twitter
waarom is dat niet
je
naam?
Ja, waarom is dat? Van alles wat je kan doen.
Jullie vinden een mobiel interessanter dan een handheld?
Oh ja, ja. Tom, de tech guy is zeg maar te hip voor telefoons.
Ik vind telefoons niet interessant. Het is op zich een leuk mobiel. Hij ziet er leuk uit. Maar
het is een Pixel, toch? Het is een Pixel, toch?
Het is een Pixel 7, ja. Dus het is ook niet de nieuwste of zo.
Een handy?
Een handy, ja. Ja, dat is een Google handy. Nee, maar dat is, nou heb ik zoiets van, nu moet ik gaan nabranden over die telefoon. Dat is,
nee, je hoeft alleen maar je Gmail niet te geven, zodat mensen je kunnen appen of zo, nee.
Ik wou zeggen, ik heb dus op deze nieuwe smartphone, heb ik dus denk ik het idee van, ik ga je Twitter gewoon niet op installeren en kijken wat dat met mij, wat mij doet. Maar Blue Sky staat er wel op, volg me vooral daarop. Dat is @tomkou.nl, shitposts en plugjes van reviews die ik doe.
En je kunt mij volgen, zoals eigenlijk bijna elke week in de Discord van Pixelvat. Linkje staat in de show notes, klik erop en dan kom je meteen in de server en drop daar dus even je voorjaarsplaat.
Lentetips.
Lijkt me leuk, ja.
Je dropt daar je lentekriebels.
Je lentekriebels. Oh, nee. Over straten die we niet ingaan deze week. Ja. Dat was hem, jongens. Tot de volgende. Doei.
Houdoe.